We willen vervolgens met u lezen Psalm 91. Dat is de schriftlezing voor deze avond. Psalm 91. De hele psalm. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rond as en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen. En gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit trekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Jongens en meisjes, wij allen, klein en groot, wij zijn op reis. En die reis, die begint al als we geboren worden. De vraag voor ons allen is, hoe reizen we nu en waar reizen wij heen? Het woord van God is daar immers heel duidelijk in. Jullie weten dat vast wel. Er zijn 2 wegen, maar er is ook maar 1 naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En wat is daartoe nodig? Daartoe is het nodig dat we de 3 stukken leren kennen. Die weten jullie misschien ook vast wel. Dat is ellende, verlossing en dankbaarheid. We mogen onszelf in deze ernstvolle tijd van crisis, waarin wij leven en waar de roepstemmen klinken, wel de vraag stellen, met zondag 1 van onze Heidelberger catechismus: wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Geliefde, reizen wij nog op de brede weg, op die doodlopende weg, of zijn we al door Gods genade overgeplaatst op de smalle weg? De brede weg in deze wereld leidt ons naar de eeuwige ondergang. Maar de smalle weg komt uit in de eeuwige zaligheid. Het eeuwige geluk in eeuwigheid bij God. Als onze ogen hiervoor geopend worden, gaan we vragen: is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Christus zegt het immers: ik ben de weg. De zondaar moet tot de Vader gebracht worden door de middelaar. Met zijn eigen bloed verwierf hij de toegang tot de Vader. De weg is u en jou al zoveel malen gewezen. Niemand kan straks zeggen, als de dag van zijn dood er is, Ik heb de weg niet geweten. Vreselijk zal het zijn de weg geweten en deze niet bewandeld te hebben. Zonder Christus leidt uw weg steeds verder van God af. Maar nu wordt het nog verkondigd. Ik ben de weg. Zalig wie op deze weg leert vertrouwen en het met Jacob mag zeggen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Wat we vanavond kort willen overdenken en opgetekend kunnen vinden in het eerste Bijbelboek van Mozes, Genesis, hoofdstuk 49, vers 18. Wij noemden u Genesis 49, vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Geliefde, we staan in gedachten aan het sterfbed van Jacob. Aan het einde van een veel bewogen leven. Het leven is voor deze stervende vader een leerschool geweest. Een levensschool waarin Jacob veel heeft moeten leren en nog meer heeft moeten afleren. Twee dingen heeft Jacob in het bijzonder geleerd. Namelijk wat zonde is, maar ook wat genade is. Wie dat in zijn leven leren mag, die heeft niet te vergeefs geleefd. Rondom dit sterfbed staan de 12 zonen. U moet het nog maar eens nalezen, dat hoofdstuk 49. Ze staan te luisteren naar de laatste woorden van hun vader. Ieder persoonlijk worden zij aangesproken. Voor ieder is er een boodschap. Het zij een belofte of een bedreiging. En dat met uitschakeling van Jacobs eigen vlees en bloed. Want als het aan Jacob gelegen had, dan had hij de Messiasbelofte liever uitgesproken over Jozef of Benjamin dan over Juda. Maar hier voor de poort van de eeuwigheid gaat de geest boven het vlees. Het is dan ook niet alleen een vader die hier van zijn kinderen afscheid neemt, maar het is hier een aartsvader die door het licht van de Heilige Geest zijn 12 zonen aanspreekt. Als de 12 stammen van Israël. Als de 12 vertegenwoordigers van de kerk van God. Dus geliefde, de kerk stond erbij toen Jacob ging sterven. En in dit verband staan ook de woorden van onze overdenking beschreven. Opdat al de geestelijke kinderen van Jacob horen zullen dat er nog toekomst is voor de strijdende kerk op aarde. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Wat een gelukkig sterfbed. Zaligheidsverwachting en dat van een stervende. Wij zouden alleen de levende gelukkig prijzen. Maar de schrift zegt, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Zalige doden. Want als Jacob dit zegt, dan ziet hij achter de dood de zaligheid liggen. Hier is eigenlijk niet het levenseinde, maar hier begint het leven pas. Hier is de dood geen dood meer. Alleen maar een doorgang tot het eeuwige leven. Het sterven is hier winst. Een eeuwige winst. Een middel om verlost te worden van de gevolgen van de zonde. Met al haar ellende en jammer. En om bovenal verlost te worden van de zonde zelf. Ik zeg niet dat Jacob hier een doodsverlangen heeft gehad. De dood is niet om naar te verlangen. Maar Jacob kent hier een zaligheidsverlangen. En dan blijft de dood wel het allerergste. Maar hij brengt voor een kind van God toch het allerbeste. Die bittere dood wordt voor Jacob zoet gemaakt, omdat hij door genade mag zien wat erachter ligt. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Het is opmerkelijk dat Jacob deze woorden spreekt, nadat hij zijn zoon Dan heeft aangesproken. Voor deze zoon heeft Jacob geen zegen. Hij moet hem de vloek aanzeggen. Dan zal een slang zijn, zegt Jacob. Hij doet wel vroom, maar hij is goddeloos. In Dan ziet Jacob het voortkronkelen van de oude slang uit het paradijs, de duivel met al zijn listen en gruwelen van de zonde. Als deze zoon voor zijn vader staat, wordt het Jacob zo bang. Dan voelt hij de pijn van de zonde en verlangt hij daar te zijn waar geen zonde meer kan zijn. Hij wordt zo moe van de zonde dat het hem beter is te sterven dan te leven. Jacob ziet het slangengif in zijn eigen kind. Hij haat zijn kind niet, maar hij haat de zonde in zijn kind. En hij weet ook dat het zijn zonde is, want immers wie zal een reine geven uit de onreine? Wat heeft Jacob ook zelf een leven van zonde achter zich? Zijn vader Isaac belogen, zijn broer Esau bedrogen en bij Laban zo slim geweest dat hij zich daar zonder God wel redden kon. Toen de Heer hem te Peniel naar zijn naam vroeg, had hij niets beters te zeggen dan mijn naam is Jacob. Dat wil zeggen, ik ben een bedrieger. Daar werd hem de heup uit het lid geslagen, zodat hij op eigen benen niet meer steunen kon. Hij werd in zijn kracht gebroken. En als God dat niet had gedaan, er was van Jacob niets terechtgekomen. Om zalig te kunnen sterven, moeten we in eigen kracht gebroken worden. Daarom kan Jacob nu niet zeggen, op mijn zaligheid wacht ik, Heere. Als het gaat over het woordje mijn, dan valt er voor een zondaar niets anders te zeggen dan mijn zonde, mijn schuld, mijn verdorven ik. Dan had Jacob nu beter kunnen zeggen, op mijn rampzaligheid wacht ik, Heere. Zonder dat hij Goden iets ongerijms zou kunnen toeschrijven. Nee, die zaligheid is niet van hem. Het is louter een geschenk van Gods ontfermingen. En dat weet Jacob zelf maar al te goed. Uw zaligheid, alsof hij zeggen wil, ik heb alles verdorven. Maar God heeft alles goed gemaakt. Uw zaligheid, dat is de enige grond in het leven. En de laatste grond in het sterven, zalig te worden omdat God het wil. Als we leren wat genade is, kunnen we bij onszelf niets meer vinden. Anders is genade geen genade meer. Zo moet Jacob dus zijn leven eindigen in de trouw van God. Heere, zegt hij, dat is de naam van de onveranderlijke trouw van God, de naam Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal trouw blijven aan een ontrouw volk. En toch is de liefde Gods in Jacobs leven niet geweest dat hij het in zijn leven zo gemakkelijk heeft gehad. Het ging altijd zo anders dan hij het zelf had gedacht en bedacht. Maar de trouw van God is geweest dat alle dingen moesten medewerken tot zaligheid. In dit leven moeten ze soms met Jacob zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. Maar de Heer houdt zijn kind ook dikwijls vast met tegenspoed. Hij weet wat ze nodig hebben, beter dan dat ze het zelf weten. Dat is ook de trouw van Gods geliefde. Zaligheid, als we dat woord eens bezien, zoals het staat in de Hebreeuwse taal, dan staat er eigenlijk Yeshua, u hoort het al. In dat woord ligt de naam Jezus, dat is zaligmaker. Want als er geen zaligmaker gekomen was, ook voor Jacob in het oude verbond, dan zou het woord zaligheid niet kunnen bestaan. Zonder de zaligmaker is er geen zaligheid. Alleen daarom kan de bitterheid van de dood zoet worden. Omdat er een zaligmaker de dood is ingegaan. En omdat hij nu voor Jacob en al de geestelijke Jacobskinderen achter en boven de dood staat. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat zou niet gezegd kunnen worden als de naam Jezus niet was gegeven voor rampzaligen in zichzelf. De Christus die de liefde had om in de rampzaligheid neer te dalen en die ook de macht had om ze daaruit op te trekken. Daarom ligt er voor Jacob het leven achter de dood. Het is alleen door hem die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Daarom zullen zij niet sterven, ook al zijn ze gestorven. Dat is de grond van de zaligheid voor een schuldige Jacob, de gezegende borg en zaligmaker, geboren uit de maagd Maria, maar dan zonder het slangengif in zijn bloed. O zalig wie daarvoor de naam Jezus nodig krijgt, namelijk om van het gif van de zonde verlost te worden. Dat zal de inhoud van de zaligheid eenmaal zijn. Zaligheid. Het is dus niet alleen dat je in de hemel komt. Och, wie wil er nu niet naar de hemel? Maar de zaligheid van het hemelleven zal voor Jacob zijn. Verlost van het lichaam der zonde. Verlost van het vlees en bloed dat gebeet is door de slang van de zonde. En nog meer inhoud krijgt de zaligheid als we erop letten dat waar de zonde weg is, daar de gemeenschap Gods is. Het vriendelijk aangezicht Gods. Want de hemelse zaligheid is daar waar God is. De ware inhoud van de zaligheid is niet de hemel van God, maar dat is de God van de hemel. De engelen in de hemel worden sterren genoemd. Maar als de Heere zelf daar niet was, dan zou het zelfs in de hemel nog nacht zijn. Of stel eens voor dat de verloren zoon was thuisgekomen en hij had zijn vader daar niet gevonden. Dan was het voor hem geen thuiskomen geweest. Hij wilde naar zijn vader terug. Wat zijn de palen poorten? Wat zijn de straten van goud? Wat zijn de kronen en de palmtakken zonder God? Op zichzelf niets dan duisternis, zaligheidsverlangen. Het is daarom een godsverlangen, niet die de hemel zoekt, maar die God zoekt zal hem prijzen. Hier krijgt God zijn gevallen mens weer terug. En dat is het wat de zaligheid voor die mens meebrengt. Zo is het ook een gewillig sterven. Jacob kan sterven, omdat er genade in zijn leven is gevallen. Jacob wil sterven, omdat hij naar God verlangt. Dus is het ook geen wonder. Dat moet u zelf maar eens lezen in vers 33 van dit hoofdstuk. Zo legde Jacob zijn voeten samen op het bed en hij gaf de geest. Een ander grijpt zich vast aan de laatste strohalm van de tijd, omdat hij niet sterven kan en niet sterven wil. Doch Jacob legt zich gereed in de armen van de dood. De dood komt hier eigenlijk niet tot Jacob. Het is omgekeerd. Jacob komt zelf tot de dood. De polsslag wordt zwakker. De ademhaling wordt minder. Nog een ogenblik. En Jacob geeft de geest. Jacob is niet meer. Wat de naam Jacob betreft, hij kan nooit meer bedriegen, nooit meer zondigen. Die slechte oude naam Jacob gaat voor eeuwig het graf in. Maar Israël, de nieuwe naam, is opgetrokken en thuisgehaald. Daar is Abraham, Isaac, daar is ook Rachab, de moordenaar en de tollenaar. Bovenal, daar is de Heere zelf. Nooit meer één ogenblik God kwijt. Geliefde, wie u ook bent, rijk of arm, ziek of gezond, hebt u ook een verwachting over uw dood heen? Waar zult gij zijn in de eeuwigheid? Geef eens eerlijk antwoord op deze vraag. Och, zegt iemand, dat weet ik niet. En een ander antwoord, ik hoop maar dat het dan meevalt, of een derde moet bekennen, daar heb ik eigenlijk nog nooit aan gedacht. Maar geliefde, de tijd is zo kort en de eeuwigheid is zo lang. Vergeleken met de eeuwigheid is uw, is jouw korte leven niet meer dan een druppel van de zee. Daarom, wat houdt u over als straks alles wegvalt? Voor Jacob was het sterven geen sprong in het duister. En voor u, voor jou? O zeker, er is een zaligheid, dat hebben we nu gehoord. Maar er is ook een rampzaligheid. En het moet eerlijk gezegd worden dat we die door onze zonden verdiend hebben. Alleen genade kan ons leven redden. Zonder genade zullen we het eens uitschreeuwen: verloren, verloren. Jacob had een slechte naam, maar wij hebben geen betere naam. We heten allen zondaar, dat is een slechte naam voor God. Zo kunnen we voor God niet bestaan, zo kunnen we voor God niet verschijnen, zo kunnen we ook niet sterven. Zo zijn we rampzalig. Daarom moet er wat met ons gebeuren voordat we sterven. We moeten veranderd, we moeten vernieuwd worden. De schuld moet vergeven worden. Het allerergste zal het straks niet zijn dat ons graf openstaat. Het is erger als dan de schuld nog openstaat. Mag ik u en jou er ook op wijzen dat die zaligheid niet aan gene, maar aan deze zijde van het graf begint? De voorsmaak van het hemelleven heeft Jacob gekend in dit leven. Jacob heeft na zijn dood geen vreemde God ontmoet. Met God door het leven, dat wordt ook met God het leven uit. Zeg het zelf eens. Is er van dit leven zoveel te verwachten zonder God? Misschien ligt u al lange tijd op uw ziekbed. Misschien bent u een eenzame, een bedroefde, een rouwdragende of een verdrukte. Zeg het zelf eens, zijn we geen arme stumpers. Als de slagen vallen, vooral als straks de grootste en de laatste slag valt. Alleen in dit leven, alleen in het sterven, is dat niet ontzettend? Maar nu is het nog de dag der zaligheid. Het is nog genadetijd, dat is de tijd dat er nog een zaligmaker staat te wachten op rampzalige mensen. En o wonder, hoe dichter dan bij uw rampzaligheid, hoe dichter bij zijn zaligheid. Hoe slechter uw naam wordt, hoe meer waarde die naam Jezus krijgt. Daar kunt u wat met die zaligmaker doen. En daar kan de zaligmaker wat met u doen. Zaligheidsverwachting van een stervende. Het staat beschreven tot bemoediging van al de geestelijke kinderen van Jacob. Voor de grootste, maar ook voor de kleinste. Die van zichzelf moeten zeggen: zou dat ooit voor mij kunnen? Het staat beschreven, geliefde, opdat ze moed zouden grijpen uit de behoudenis van zo'n slechte Jacob. Was het een zalig sterven van een zondeloze geweest, o zondaar, dan zou jij hem in de verte kunnen nastaren en moeten zeggen: dat kan voor mij niet. Maar gelukkig dat ook zijn zonden zo eerlijk beschreven staan. Derhalve is Jacob ook maar door genade behouden. Hij heeft het ook maar gekregen. Dat geeft moed voor een zondaar. Als zo alle gronden bij u wegvallen, als u dus niet zalig kunt worden met uw werken, nog met uw gebeden, nog door uw tranen, als alle wegen zijn afgesneden om bij God te komen, dan is er nog één weg open. Dat is Christus die gezegd heeft: ik ben de weg. O wonder, die weg begint daar waar u, waar jij met uw eigen weg aan een einde komt. En die Christus heeft het zelf gezegd: Vader, ik wil dat zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. Daarom, geliefden, zullen er zeker komen. Amen. Laten we zingen in aansluiting hierop van Psalm 91, vers 1. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En wat er verder volgt. 91, 1.